De vorige keer waren we geconfronteerd met een boodschap van de Heer Jezus. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. En we zagen toen dat dat een populaire boodschap was, dat talloze mensen, ze hadden er een vakantie voor over, zelfs vanaf Judea naar het noorden gingen. En grote scharen vanuit Decapolis en Galilea, Judea en daartussenin wilden die dominee ook wel eens komen luisteren. Die Jezus van Nazareth met zijn boodschap: bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Ja, je kan dat mooi vinden, een boodschap van bekering. En ze op een afstand ernaar knikken en zeggen, ja, dat is ook zo en dat moet ook. Maar dan vergeten dat de Heer Jezus hier een gebiedende wijs spreekt. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Bekeren is dus iets wat wij moeten gaan doen. Het is niet genoeg om naar een bekeringsboodschap te komen luisteren. En daarover gaat ons Bijbelgedeelte, de evangelielezing van vanmorgen. En het tragische daarbij is dat er zo heel veel mensen uitliepen om naar de Heer Jezus te gaan luisteren. Maar dan in de praktijk is er maar een beperkt aantal mensen die echt geïnteresseerd is om het ook te gaan doen. Om de woorden van de Heer Jezus zo te gaan geloven dat ze het vertrouwen en dan zeggen wat hij doet. Ik bedoel, doen wat hij zegt. Want dan geloof je het echt. Ja, over het algemeen is van mensen ook in onze tijd waar wat we gelezen hebben uit Deuteronomium 32. Ik lees het u nog een keer. Want zij zijn een volk dat door raadslagen verloren gaat. En er is geen verstand in hen. O, dat zij wijs waren, zij zouden dit vernemen, zij zouden op hun einde merken. Het is een groepje mensen dat wijzer is dan dat, die op hun einde merkt, die niet voor deze wereld alleen leeft, maar die bij de Heer Jezus graag willen horen. Maar hoe moet dat dan? Wat moet ik dan nou in de praktijk van mijn leven gaan doen om te bekeren? Kan dat? En zo ja, hoe doe ik dat dan? We zien aan het begin van ons schriftgedeelte dat de Heer Jezus de scharen ziet. En dan gaat hij niet preken, hij gaat juist weglopen. Hij gaat de berg beklimmen. Geklommen op een berg en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. Daarvoor heeft u mogelijk de achtergrond nodig van hoe het werkt bij een berg. Ik heb in Australië halverwege een berg gewoond. En dan weet je dat als je verstaanbaar wil zijn bij een berg, dan moet je juist onderaan gaan staan. En dan moeten mensen, die moeten dan op de berg zitten. En dan kan je het goed horen. We hadden een buurman een eind verderop. Die startte 's morgens vroeg zijn motorfiets op. En dan onze postbus was ongeveer 100 meter van het huis af, beneden bij de weg. En als die man voorbij kwam, dan was het alsof hij vlak langs ons slaapkamervenster kwam rijden. Waarom is dat? Geluid dat trekt naar boven. Dat is het principe waar ook de schouwburgen op gebouwd zijn. De oude Romeinse amfitheaters. Als je daar onder staat en je projecteert op de juiste wijze, dan kan je helemaal achterin, dan kan je het horen. Hoef je niet eens een microfoon te gebruiken. Dat is omdat geluid zo werkt. Maar de Heer Jezus doet hier het omgekeerde. Hij gaat weg bij de scharen, klimt op de berg. En dan de mensen die echt geïnteresseerd zijn in de boodschap, die echt een beetje moeite willen doen, die bij de Heer Jezus willen komen vragen, bij hem willen leren. Ze worden ook leerlingen genoemd hier. Dat is het andere woord voor discipelen. Zo kan je het Grieks ook vertalen. Die komen dan naar hem toe. En dan staat er, en zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende. Dus eigenlijk wordt er hier om drie manieren gezegd dat de Heer Jezus nou iets belangrijks gaat vertellen, want daar komt het op neer. Als iets in de Bijbel herhaald wordt, op verschillende wijzen ongeveer hetzelfde gezegd, dan is dat, dat is eigenlijk een Hebreeuws verschijnsel, dan is dat om nadruk te leggen op. Dus wat de Heer Jezus hier gaat zeggen, is heel belangrijk. Hij opent zijn mond en hij leerde hen zeggende. Je komt het bijvoorbeeld ook tegen in Handelingen 8, waar Filippus moet gaan uitleggen aan de kamerlingen, hoe zit dat nou met de tekst uit Jesaja? Hoe moet u dat zien? En dan gaat hij hele belangrijke dingen zeggen. Vanaf die schriftplaats gaat hij hem Christus verkondigen. Daar ziet u eenzelfde soort constructie. Dat hij zijn mond opende en verkondigde hem Christus. Dus Matthäus wil ons hier vertellen. Hier komt iets belangrijks aan. De Heer Jezus gaat een hele belangrijke zaak aan de discipelen leren. En dan volgen de zaligsprekingen. En de rest van wat bekend staat als de bergrede, de wet van de Zoon van God, zoals die dat in het Nieuwtestamentische Koninkrijk verkondigt. Daar gaan we naar kijken vanmorgen. Hoe werkt dat nu praktisch, bekering? En we zullen de zaligsprekingen één voor één langsgaan. We doen dat aan de hand van een schilderij, dat zal ik zo vertellen. En vervolgens, dan hebben we hopelijk ook nog even korte tijd om te verduidelijken waar het toe dient. Want dat laat de Heer Jezus ook zien. Het is namelijk om ons licht te laten schijnen. En om een zoutend zout te zijn. Dus dat we ons gaan bekeren in ons leven, dat ziet niet in de eerste plaats op onszelf, maar dat heeft een doel. Namelijk de Heere God, die heeft recht op ons als schepper. Hij stuurt zijn zoon om de boodschap te geven dat we ons moeten gaan bekeren. Het is genadetijd, het kan ook. Nou, dat is goed voor ons als we ons bekeren. Maar de Heere God heeft daar een doel mee. Namelijk dat ons licht schijnt voor de mensen. Dat de boodschap van Gods waarheid gaat schijnen, niet alleen in uw leven, maar om u heen in uw gezin en dan verder naar de samenleving toe. En dan werkt dat ook als zout. Nou ja, dat zal ik nog niet verklappen waar dat zout toe dient, maar daar gaan we het dan aan het eind van de preek nog even over hebben. De zaligsprekingen. Vanmorgen wil ik er 7 met u meer in detail behandelen. Er zijn 2 andere, die hebben te maken met het specifiek volgen van de Heer Jezus. Daar zullen we ook nog even bij stilstaan. Maar eerst de eerste 7. En dat wil ik vanmorgen op een speciale manier met u doorlopen. Een soort oudere manier van preken die in onze tijd niet helemaal gebruikelijk is, maar vroeger wel. Zeg maar in de tijd van Karel de Grote. In die tijd trok Bonifatius hier rond en werd dit deel van Nederland langzamerhand gekerstend. Toen gebruikte men de zaligsprekingen om die te stellen tegenover de zonden in ons leven. Net zoals er belangrijke deugden waren die de kerk identificeerde, zoals matigheid, gerechtigheid en nog zo'n paar van dat soort dingen, zijn er ook samengevatte wortels van zonde in ons leven, waarvan je kan zeggen, daarmee begint eigenlijk elke zonde tegen de 10 geboden. De kerk die identificeerde 7 hoofdzonden. Ik zal die hoofdzonden met u langslopen aan de hand van het schilderij wat ik u beloofde. En het is een hele oude manier van preken om tegenover elke zonde in ons hart een zaligspreking te zetten. Waarom? Omdat als u kijkt naar de manier waarop de Heer Jezus de zaligspreking uitspreekt, dan is dat, kijk maar naar de eerste, zalig zijn de armen van geest in vers 3, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dus de Heer Jezus zegt wel gelukzalig, gezegend, zeer gelukkig ben je als je dit doet, want de Heere God belooft iets. Het is tot je voordeel als je hiernaar gaat streven om arm van geest te zijn. Nou, dat ga ik zo uitleggen hoe dat tegenover de hoofdstonden gaat. Maar is het schilderij dat ik u beloofd had? Daarvoor gaan we zo'n 500 jaar terug in de tijd, rond het jaar 1500. Toen schilderde een landgenoot van ons, tenminste zo ongeveer de Lage Landen, Jeronimus Bosch. Hij kwam uit Aken vandaan, maar dat was in de tijd ook Neder-Duits, zeg maar. We spraken allemaal dezelfde taal. Vorig jaar was ik in Lübeck, in een van de kerken daar, en ik las een van de teksten daar aan de wand, en dat was Staat de Bijbel Nederlands. Waarom? Omdat in die hele streek, in de Lage Landen, wij Neder-Duits spraken. Het Urks met de Saksisch is eraan verwant, en waar ik vandaan kom, in West-Ellingwerf, daar heb je er ook meer sporen van dan in de rest van Nederland. Goed, hij kwam uit Aken, vestigde zich in 's-Hertogenbosch als kunstschilder. En een van zijn schilderijen, of van een van zijn leerlingen in zijn geest, is de 4 laatste dingen en de 7 hoofdzonden. Die 4 laatste dingen zijn ook belangrijk. Laten we even bekijken. Daar linksboven op het schilderij, daar zien we iemand op zijn sterfbed. Dat bepaalt ons erbij dat we hier maar tijdelijk zijn in dit leven. Het houdt een keertje op. En dan? Nou, dan is het tijd voor het laatste oordeel. Dat is het plaatje nummer 2, rechtsboven. De Heer Jezus gaat ons allemaal beoordelen volgens onze werken. Het zij goed, het zij kwaad. En dat, wat gaat er dan gebeuren? Dan is het 1 van 2 bestemmingen. Linksonder de hel of rechtsonder de hemel. En dan is er een plaatje in het midden van de man van smarten, de Heer Jezus, met de Latijnse uitspraak Dominus Videt. De Heer ziet het, wat we doen, wat we nalaten, wat we zeggen, wat we denken. Hij is bewust van de zonden in ons aller hart. En die zonde die heeft Bors afgebeeld door een soort van tafel in het midden, in allemaal parten. En elk part heeft een hoofdzonde, alle 7. De eerste hoofdzonde, zeg maar een belangrijke wortel waaruit andere dingen voortkomen, dat is, zoals de kerk dat samenvatte, de zonde van de wereldsgezindheid. Het Latijn de luxuria. Dat wij leven voor deze wereld, voor het hier en nu. Bosch die beeldt dat af door middel van een hele mooie tent. Rijke jongeren die daar bezig zijn om een dagje vakantie te houden of zo. Ze hebben dure muziekinstrumenten, eten in overvloed, mooie kleren. Er wordt geflirt zijn leven voor dit leven en wat ze er nu uit kunnen halen. Nou, de Heer Jezus laat 1 belangrijk ding zien. Niet alleen hier in de zaligsprekingen, maar ook in de rest van de bergreden. En dat is dat wij niet moeten leven alsof dit leven nooit ophoudt en dat we alleen maar hier eruit moeten halen wat er mogelijk in zit. Nee, we moeten juist leven voor de eeuwigheid. Voor het koninkrijk van God, zijn gerechtigheid. Niemand die kan 2 heren dienen. We moeten voor onszelf schatten verzamelen in de hemel en niet hier zo op de aarde waar de motten de roesten verteert en verderft. Waar de dieven doorgraven en stelen. Nee, we moeten voor onszelf schatten verzamelen in de hemel. We moeten juist gericht zijn met ons leven op onze eeuwige bestemming. We hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. Ja, en de belangrijke hoofdzonde van de luxuria is dat wij toch in ons hart de neiging hebben om in te zetten op het hier en nu. Als u dat nou aantreft in uw hart, het zit er bij mij in. Ik vrees dat het ook bij u allen het geval zal zijn in minder of meerdere mate. Als je dat nou ontdekt, want dat is wat het woord van God doet. Het ontdekt ons aan onze zonde. Goed, dat weten we nou dat we geneigd zijn om dit te doen. Hoe bestrijd je dat dan? De eerste zaligspreking die de Heer Jezus noemt is: zalig zijn de armen van geest, want hunne is het koninkrijk der hemelen. Het woordje armen van geest, dat duidt op letterlijk armen. U kunt dat nalezen in de parallelle passage in Lucas. Die heeft alleen zalig zijn de armen. Maar Matthäus zegt erbij: zalig de armen van geest. Dat betekent dat we een gezindheid moeten hebben die tevreden is om hier op aarde arm te zijn. Want wij willen rijk zijn in de hemel. En als je die gezindheid hebt, dan verbindt de Heer Jezus daar een belofte aan. Want hunne is het koninkrijk der hemelen. Later in de bergreden legt hij dat uit, dat het heel moeilijk is voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te komen. Want als we inzetten op het hier en nu en graag rijk willen zijn en van twee walletjes eten en dan toch tegen het woord van de Heer Jezus menen dat we twee heren kunnen dienen. Nee, we moeten inzetten op de toekomende eeuw. Maar dat doe je alleen in de weg van het geloof en het vertrouwen op Gods woord. Want verwandelen in geloof, niet in aanschouwen. De brutalen hier hebben de halve wereld en als je met de ellebogen werkt en macht heeft gelijk, dan lijk je ergens te komen. Nee, nu moeten we die zonde in ons leven van de wereldgezindheid aanpakken door het woord van God te gaan vertrouwen. Dat het waar is, als de Heer Jezus zegt: zalig de armen van geest, want hunne is het koninkrijk der hemelen. We gaan een stukje naar beneden, naar het tweede plaatje. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. Het is een beetje een stout plaatje. Misschien zegt dat ook iets over mij, maar goed. Mevrouw in hele mooie kleren, in een luxe kamer. Ze heeft letterlijk alles wat haar hartje begeert en ziet er ook prachtig uit, mooi verzorgd. Kijkt in een spiegeltje. Oh, hier ben ik. Maar als je goed kijkt, dan wordt dat spiegeltje vastgehouden door een duiveltje. Dat is de zonde van de superbia, van de zelfgerichtheid, arrogantie kan je het ook vertalen. De gezindheid van ikke, 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 alles moet om mij draaien. Nou ja, of je in het jaar 1500 leeft of in 2026, we weten dat dat een zonde is die er bij ons allemaal in zit. En jammer genoeg leven we ook in het type samenleving dat dat aanmoedigt. Van dat de ander ons moet zien staan. Denk maar aan het lager en het middelbare onderwijs. Misschien is D66 niet de grootste bedreiging voor het reformatorische onderwijs, maar zijn wij dat zelf? Met onze ikke, ikke, ikke. En we gaan pas luisteren naar de meester als we het gevoel hebben dat hij ons genoeg ziet staan. Anders gooien we misschien wat met de Bijbel tijdens het bidden. Ja, ook dat zijn dingen die op reformatorische scholen gebeuren. Als wij alles beoordelen vanuit ikke, ikke, ikke. En alles om ons draait en dat God goed genoeg is om in de hemel te helpen. Maar eigenlijk moet hij ons dienen. Dan zijn we op de brede weg die naar het verderf leidt. Dus dat is gevaarlijk. En dan komt de vraag: hoe bestrijd je dat dan? Want het zit er bij ons allemaal in, dat egoïsme, dat wij onszelf belangrijk vinden en vinden dat de ander dat ook moet denken over ons. En dan zijn we het grote gebod wat vanmorgen voorgelezen werd natuurlijk helemaal vergeten. Dit is diametraal. Gaat recht in tegen de leer van het evangelie. Waarin we juist God moeten liefhebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En dan komt het ook goed met onze eigen ik. Eigenlijk maak je van jezelf een afgod. Als je de zonde van de superbia, van de zelfgezindheid nastreeft. Hoe kan je dat nou aanpakken? De Heer Jezus die zegt: zalig die treuren. Terwijl ik dit zeg, moet ik er ook aan denken hoe oud deze manier van preken is. Om zo'n zonde in je hart dan aan te pakken door er een zalig spreking van de Heer Jezus tegenover te zeggen. In plaats van al dat ikgerichtheid en de wereldsgerichtheid, gaan we luisteren naar het woord van God. We gaan bouwen op zijn belofte. En precies waar dit woord van God scherp als een tweesnijdend zwaard de zonde in ons leven aanpakt, daar gaan we het gebruiken. We gaan de zonde eruit snijden. Nou, hoe kan je die zonde van die ikgerichtheid eruit snijden? Door deze zaligspreking. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Wanneer treuren wij in het leven? Nou, gewoonlijk is dat als wij het niet meer kunnen helpen. We hebben het allemaal geprobeerd, we zijn naar de dokter geweest. Of we hebben alles gedaan wat mogelijk was om het nieuwe contract te krijgen voor ons bedrijf. Maar andere bedrijf, dat was een vriendje, of hij had de afspraak met de burgemeester gemaakt. Het is niet eerlijk, maar we kunnen er niks meer aan doen. Breek je beide handen af. En uiteindelijk ook aan het eind van het leven, als we allemaal moeten sterven. Een aantal weken geleden stond ik bij het graf van een familielid. Het was een tante die gelukkig oud geworden was, maar het enige wat je dan als mens nog kan doen als je bij een geopend graf staat is treuren. Je eigen beperktheid beseffen. Dat is heel belangrijk. Dat wij niet alles kunnen beheren. Dat wij tijdelijk zijn. Dat wij beperkt zijn. Dat wij zondige mensen zijn die fouten maken en niet alles kunnen. Als je gaat treuren, in situaties van treuren terechtkomt waarin je dat ontdekt hebt, dan krijg je het goede perspectief weer. Dat niet alles om jou moet draaien en dat jij maar een heel beperkt stofje in het licht van de eeuwigheid bent. Daarom, zegt de Bijbel, is het ook beter om in een huis van rouw te zijn dan bij een feestmaal. Wat heeft hiermee te maken? Dat wij leren treuren over onze zonde, over onze beperktheid. Want die laat ons beseffen dat niet alles om ons draait. Maar dat het gaat om de Heere God en dat onze verwachting van Hem moet zijn als we leven voor tijd en eeuwigheid willen hebben. Want wij kunnen onszelf niet onsterfelijk maken. Wij kunnen onze eigen zonden ook niet vergeven en in het reine komen met God en de naaste. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Misschien vind je een derde plaatje wel leuk. Eigenlijk is het geen mooi plaatje. Dat is een plaatje waar mensen aan het vechten zijn. Op de achtergrond, in de verte, daar zie je een herberg met een, als je goed kijkt en ervan weet, dat is een vlag van Noord-Brabant. Dus dat is in de buurt van 's-Hertogenbosch ergens geschilderd. Maar zo'n eind voor de herberg, daar zijn mensen aan het vechten met van alles. Heel onvriendelijk. De ira, het geweld, de toren, dat wij mensen erop los willen slaan als we onze zin niet krijgen. Ja, misschien ken je dat wel. Misschien is dat ook wel in jouw hart dat je kwaad raakt als het niet precies gaat zoals jij het wil hebben. En dan wil je ingrijpen en met geweld daar verandering in aanbrengen. Of niet doen wat papa en mama zeggen. Want ik ben het er niet mee eens en ik ben ook kwaad. Ja, dat zit er ook bij mij in en bij u vast ook. En hoe bestrijd je dat? Dat je met geweld je eigen waarheid wil vestigen. Het zit in onze samenleving ook dat mensen leven bij ingebeelde waarheden die tegen God en zijn gebod ingaan, maar ze weten het zelf beter. En als maar genoeg mensen het napraten, dan is het zogenaamd zo. Hoe doorbreek je dat? Dat je met man en macht en met politieke besluiten dan gaat besluiten wat tegen Gods woord ingaat en wat helemaal niet echt is. Die gezindheid van met macht je eigen zin doordrammen. Nou, daarvan zegt de Heer Jezus, als je dat nou vindt in je hart, bedenk dan, zalig zijn de zachtmoedigen. De Heere God die gaat zegenen als jij nou niet meteen op de prikkels van je emoties reageert en je mond gaat open doen en dingen zeggen waar je later spijt van hebt of erop gaat slaan. Nee, doe een stapje terug. Ook in samenhang met die andere zonde van de ikke. Nee, ik ben niet zo belangrijk. Laten we even niet meteen reageren. Misschien is er een reden waarom de ander zo doet als wat hij doet. Wij zijn zelf ook mens. Denk je zin in de situatie van de ander. Wees zachtmoedig. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Dus daar is een belofte bij. Uiteindelijk, dan zal het goed met je gaan. Uiteindelijk zal jij krijgen wat nodig is. Op die manier kom je er voor de eeuwigheid. Hier op aarde kan je misschien voor een tijdje zogenaamd gelijk krijgen. En goed, dan hebben we in Nederland een paar jaar lang een D66-wet gehad die verkeerd was. Maar uiteindelijk, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Wij hebben, als we als christen bouwen op de waarheid, reden om zachtmoedig te zijn. En te bouwen op Gods belofte, dat is voor onszelf beter. Voor de harmonie met onze naasten is dat beter. En bedenk daarbij dat wij ook mensen van vlees en bloed zijn. En dat maakt dat wij de ander moeten behandelen zoals wij onszelf behandeld zouden willen zien. Want dat was toch de wet en de profeten. Doen we het ook. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Onderaan, de tafel van het schilderij, daar heb je een tafereel van straat in de late middeleeuwen. Dus een winkel met een, dat is geen glasvenster, maar de luiken die zijn open. Zijn meneer die is hard aan het werk, zijn vrouw die staat naast hem en die kijkt zo het venster uit. En wat ziet ze daar? Ze ziet een rijke meneer, waarschijnlijk van adel, voorbij komen. Mooie kleren. En hij heeft zo'n speciale leren, ja, zwachtel zou je het noemen. Ik weet niet wat precies het juiste woord daarvoor is, om zijn arm. En daarbovenop zit een valk. Als u verder in Friesland naar het noorden reist en bij Dokkum komt, daar bij de ingang, daar heb je een soort kunstwerk van ijzer. Het is half verroest, zoals zoveel kunstwerken van onze tijd. Maar niettemin, daar staat een brief afgedrukt van een of andere bisschop aan, of adellijk man, aan Bonifatius, die bisschop was. De meneer die bij Dokkum vermoord is, die was ook bisschop. En die kreeg de vraag, meneer Bonifatius, wilt u nou niet uit uw grondgebied een paar valken leveren voor de valkenjacht? Dat was een sport. Rijke mensen deden dat in de tijd, op die manier werd er gejaagd. Als je naar het Muiderslot toe gaat, zoals wat ik een paar jaar geleden deed, dan kan je een demonstratie krijgen hoe dat werkte met valkenjacht. Hoe die dan op een konijn gaan jagen. En, nou, je kunt het zichzelf indenken. Dus hier is die mevrouw en haar man hard aan het werk en ze kijken afgunstig naar buiten en naar die andere man die het nou helemaal gemaakt heeft. Rijke kleren en hij hoeft niet te werken vandaag, hij kan op jacht gaan met zijn valk. Ik ben jaloers, ik vind dit niet eerlijk. Onze tijd zou het misschien het Calimero-complex noemen. Het is niet eerlijk, oh zo. Want zij zijn groot en ik ben klein en ik zou het ook moeten hebben, maar ik krijg het niet. Gerechtigheid vanuit onszelf en vanuit ons eigen belang en jaloezie en afgunst beschouwt, de invidia, de afgunst dat wij graag willen hebben wat de naaste heeft. We weten dat dat niet mag uit de 10 geboden. Onthoudt u het nog van vanmorgen? Gij zult niet begeren. Nou, de hoofdzonde van de afgunst is juist de wortel die ons dat soort dingen laat doen, om dan wel te begeren, om wel afgunstig te zijn op de naaste. Wat moet je doen als dat soort gevoelens nou bovenkomen en het misschien objectief beschouwd ook wel niet helemaal eerlijk is? Misschien heeft die man zijn adellijk landgoed wel met bedrog of met geweld verkregen en hebben andere mensen de schade aangeleden enzovoorts. Maar hoe bestrijd je dat gevoel van afgunst, dat je daar nou over gaat denken en dan met jezelf bezig zijn en ik had het ook moeten hebben, maar ik heb het niet gekregen? De Heer Jezus zegt tegen zulke mensen, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dat is nou de gerechtigheid van de Heere God. De gerechtigheid volgens zijn waarheid. Want zij zullen verzadigd worden. Ik vind dat een van de mooiste zaligsprekingen. Zoals u weet, ik ben de hele wereld overgereisd en ik heb maatschappelijk ook dingen gezien in politiek en anderszins. En als ik van één ding overtuigd ben geraakt in kerk en wereld, dat het onrecht dikwijls op aarde heerst en dat de brutalen de halve wereld hebben en dat de leugen triomfeert. En dan is het ook inderdaad niet eerlijk, maar dan is het niet eerlijk volgens Gods maatstaven. En dan waar het hier op aarde misgaat, hebben wij de belofte, als we nou goed en verkeerd beoordelen volgens de Heere God en wat Hij graag willen hebben, en dat als dat nou ook ons verlangen is geworden, dan komt er een dag waarop we verzadigd zullen worden. Waarin God alles en in alles zal zijn, de Heer Jezus die terugkomt, die de natie en de volken, de mensen gaat oordelen volgens de maatstaven van de Heere God. En dat er dan een eerlijk oordeel gaat plaatsvinden. En dat dan de aarde, onthoudt u het uit het Oude en Nieuwe Testament, vol zal zijn van de gerechtigheid des Heeren, zoals de wateren de zee bedekken. Nou, dat is iets om naar uit te zien. Dat is iets wat we nou niet zien. Waarbij we moeten beseffen dat het ook hier in de weg van het geloof is. In het vertrouwen op Gods woord. Wat de Heer Jezus hier uitspreekt. Je moet zijn woord vertrouwen. Want anders dan raak je verbitterd, afgunstig. Maar als je zijn woord vertrouwt, dan bevrijdt dat. Dan heeft die hoofdzonde van die afgunst, die heeft geen vat meer op je. Of heel veel minder. Want ja, het blijft altijd de strijd zolang we in dit lichaam zitten. Vlees en bloed zullen het koninkrijk van God niet beërven. Maar we zullen het wel in het geloof op de manier van God gaan hanteren. En dan bouwen de Heere belooft dit. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Zeg maar, denk nou eventjes aan het Grieks. Dat is dat je het paard wordt helemaal volgepropt met de haver. Dat is het soort van woord wat je hier vindt. Hij helemaal genoeg te eten, zodat hij er weer tegenaan gaat. Zo zal het voor de eeuwigheid zijn als de Heer ons verzadigt met zijn gerechtigheid die hier op aarde is uitgebleven. Het volgende plaatje hangt daarmee een klein beetje samen. Het is een soort rondreizende rechter die we aantreffen op het platteland. Hadden we hier vroeger in Nederland ook. Dan werd de vierschaar gespannen. Het is een soort van afgebakend gebied waarin nou recht gesproken gaat worden. Dat is waar het woord vandaan kwam. En dan gaat de rechter de zaak beluisteren en dan hopelijk recht spreken. Op het schilderij van Bos, ik zag dat een van de ouderlingen het al uitgeprint had, want die wist waarover ik ging preken. U kunt het zelf ook, als u dat wilt, thuis nakijken. De vier laatste dingen, de zeven hoofdzonden. Dan kunt u dat zien. En dan ben ik even de draad kwijtgeraakt waar ik was geland. Ja, bij dat volgende plaatje van de rechter. Hij is daar aan het recht spreken. En er staat ook iemand voor hem. En er staat een rij van mensen te wachten op zijn beurt. En dan zie je dat hij zo achterom met zijn hand een buideltje geld aanneemt van de persoon waarmee hij aan het spreken is. Dat is de zonde van de zelfverrijking. U zult inmiddels al wel ontdekt hebben dat de ene zonde ook met de andere samenhangt. Want als je de hele tijd met jezelf bezig bent en leeft voor deze wereld, nou, dan wil je jezelf ook verrijken op een, in dit geval, onrechtmatige manier. De rechter wordt betaald voor zijn werk en om recht te spreken. En als hij geschenken gaat aannemen, dan kan dat zijn eerlijke rechtspraak beïnvloeden. Maar in elk geval is het verkeerd, want hij verliest zijn integriteit. Door zichzelf te verrijken En extra geld te vragen voor iets of aan te nemen voor iets wat hij normaal uit vrije wil zou moeten doen. Alles uit het leven halen, materieel wat je eruit kan halen. Zo zou je deze zonde samen kunnen vatten. Geen zaken doen op de goede ouderwetse manier, dat allebei de partijen tevreden terugkijken omdat je er allebei beter van wordt. Dat is de Bijbelse manier, geen onrechtmatige winst. Maar alles eruit halen wat je erbij voordelen. Je ziet het met bepaalde politici in Den Haag ook. Als ze dan klaar zijn, dan hebben ze geregeld dat de commissariaten en andere zaken voor hun klaarstaan. En in Amerika met de lobbyisten is het allemaal nog veel erger. Dus het is niet alleen met de zelfverrijkende rechter bij Hieronymus Bosch rond 1500, maar het is een zonde die in onze tijd springlevend is. En helaas ook weer in ons hart. Wat doe je er tegen? Hoe bestrijd je dit? Als je die neiging hebt en je hebt de kans en nou wil je het doen, maar de Heer Jezus zegt, is niet goed. Hoe bestrijd je dat? Dan zegt de Heer Jezus, zalig zijn de barmhartigen. Bedenk dat nou eens, als je in verzoeking komt om een extra slaatje te slaan ten koste van je naaste. En als extra boven je werk op. Vroeger was ik journalist en in de opleiding werden we er tegen gewaarschuwd dat als je nou naar een beurs gaat, bijvoorbeeld een elektronica-beurs met mooie spulletjes, dan gebeurt het wel dat ze je benaderen van kijk, hier is dus een hele mooie dure telefoon. Het was iets anders in die tijd, maar ik vertaal het maar naar deze tijd toe. Dan wilt u vast wel een mooi artikel schrijven over ons bedrijf. Of we zeggen het niet, maar we verwachten het als we u een mooi geschenk geven van een paar honderd euro. En dan kan je ervoor kiezen om zo'n geschenk aan te nemen, maar tegen ons in de opleiding zeiden ze, dat moet je niet doen, want daarmee verlies je je integriteit. Je moet objectief kunnen schrijven als journalist over beurzen, over andere dingen. Ja, dat was een andere tijd. Veel journalistiek in onze tijd is propaganda geworden en niet nieuwsgeving. Maar daar zouden we een andere preek over kunnen houden of een SGP-vergadering een eind verderop. Zalig zijn de barmhartigen. Dus de Heer Jezus zegt daarmee, wees nou eens niet met jezelf bezig en hoe je jezelf kan verrijken. Nee, ga nou eens zoeken in deze situatie hoe jij iets goeds kan betekenen voor de ander. Hoe jij barmhartig kunt zijn. De kerk in de leer die overgeleverd is vanuit de middeleeuwen, juist voor de vaste tijd, voor de 40 dagen tijd, wees op drie manieren waarop we de zonde in ons leven kunnen bestrijden. Een van die drie was vrijgevigheid. Dat we positieve dingen gaan doen voor armen of mensen die zorg nodig hebben of een luisterend oor. Dat we juist actief iets gaan doen voor onze naasten. Daarmee krijgt de zonde minder vat op je leven. En het tweede wat de kerk noemt is vasten. Daar heb ik wel eens eerder wat over gezegd. En vader Brakel deed dat ook. Dat is belangrijk als we worstelen met een zonde die straks terugkomt. Ik loop er nog niet op vooruit, maar vasten is ook goed. En een derde wat de kerk noemt is bidden. Dat we Gods aangezicht zoeken, dat we ons leven eerlijk voor hem openleggen. En onze worstelingen ook, die we hebben met de zonde. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Met de maat waarmede gij meet, zult gij wedergemeten worden. Dat is een belofte van de Heere God. Dat is een aanmoediging om het ook te gaan doen. Als u in verzoeking komt om uzelf te verrijken, ga dan eens zitten en nadenken. Hoe kan ik nou precies het omgekeerde doen en iets goeds voor mijn naaste betekenen? Ik heb een paar honderd euro over. Naar welk goed doel zou het kunnen gaan? Ik heb een middag over. En we hebben 20 eenzame mensen in de gemeente hier zo. Zal ik er eens bij eentje op de thee gaan? Zalig de barmhartige. Dan de laatste twee die ik met u wilde behandelen. De eerste daarvan is de reine van hart, want zij zullen God zien. Die stelt de kerk van alle tijden, juist in de 8e, 9e eeuw zijn hierover verschillende preken gehouden. En die zaligspreking, die kan heel mooi gesteld worden tegenover de hoofdzonde van, in het Latijn de gula. Ik zou het kunnen vertalen met vraatzucht, dat we geen maat willen houden met eten en drinken, maar dat we net even willen eten, drinken en daarmee doorgaan ook, want het, de rest van het leven is moeilijk genoeg. Het is een tafereel van een herberg waar je ziet dat mensen duidelijk te veel aan het drinken zijn en aan het schranzen. Ja, wanneer stop je? En als je weet van jezelf dat je niet kan stoppen, moet je er dan aan beginnen. Dat is een vraag die er ook bij komt. Ja, en wij, ook rechtvaardige mensen, struikelen alle in velen. Maar dat betekent wel dat dit, zolang we in dit lichaam zitten, een levenslange strijd kan zijn. Matigheid en juist niet gaan voor waar je lichaam om schreeuwt. Of dat nou eten is, drinken, het kan ook seksualiteit zijn. Hoe ga je daar mee om? De Heer Jezus zegt, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En reinen van hart, wij denken daar dikwijls in de eerste plaats bij aan seksualiteit en dat je niet blote dames moet bekijken en dat soort dingen. Heeft er indirect ook mee te maken. Maar dat is niet wat het Griekse woord als zodanig zegt. Het is eigenlijk een woord wat vertaald kan worden in het oud-Nederlands met eenvoudig. Het moderne Engels single-minded. Dat je op één ding gericht bent. Dat wordt later in de bergrede ook duidelijk. Niemand die kan twee heren dienen. Dat is of de ene dienen en de andere haat of omgekeerd. Nee, wat de zonde en het koningschap van Christus betreft is het één van beide. Of luisteren naar de Heer Jezus of luisteren naar de duivel. Het hinken op twee gedachten wat je dan maar laat doen wat je niet zou moeten doen. Het is zo oud als Elia en de berg Karmel. Hoe lang hinkt gij nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volgt hem na. Indien Baal God is, volg hem dan na. Wij, ik en u, hebben meer radicaliteit in ons leven nodig, in het volgen van de Heer Jezus en het luisteren naar zijn stem. Zalig de reine van hart. Daarin klinkt de echo door van zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zalig de reine van hart, want zij zullen God zien. Dat is een belofte. Daar kan je op bouwen. Naarmate je alles in je leven, je spreken, je doen, je nalaten, gaat richten op de gerechtigheid van God en zijn koninkrijk, dan zul je God zien. En dat raakt inderdaad denken, spreken, doen, nalaten. Al die aspecten. Er is een oud gebed van de kerk dat ons aan het begin van de dag laat bidden. Heere God, dank u wel dat u me aan het begin van deze nieuwe dag gebracht hebt. En wilt u me ook helpen om met alles vandaag, met al mijn werken, uw gerechtigheid na te streven. En dat ik niet afwijk op de weg van de zonde. Maar dat ik in denken, doen en nalaten mij zal richten op uw waarheid. Dat is een goed gebed om aan het begin van elke dag te bidden. Dat helpt om een focus te krijgen. En als u daarbij dan die drie dingen van de kerk in gedachten houdt, dat je vrijgevig bent, dat je vast en dat je bidt, Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja, het gaat niet anders dan door de tijd voor apart te zetten. Het gaat niet vanzelf. We moeten er tijd, energie en aandacht voor vrijmaken in ons leven. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. En als je dan mensen zich ziet overeten of overdrinken, dan zeg je uiteindelijk, dit wil ik niet. En ik ben misschien vroeger dom geweest, maar ik wil voor de Heer Jezus leven. En zo groeien we in de genade, de weg ter heiligmaking. Het laatste plaatje, daar gebeurt eigenlijk vrij weinig. Als u dat bekijkt, dan ziet u een soort van kerk, mogelijk een kloosterkerk. En daar zit een monnik. Vroeger had u hier op Urk ook monniken. Blijkbaar was er een kleine vestiging waar er een paar zaten, omdat het de streek, het eiland, in bezit van een klooster was. Daar ergens in het tegenwoordige Duitsland. De hoofdtaak van monniken was om te bidden, om kerk en wereld op te dragen aan de Heere God, omdat de gebeden der heiligen de wereld regeren. En daar geloofden ze in. Maar wat zien we hier gebeuren op het schilderij van Bos? Die monnik die zit te slapen. Hij moet bidden, maar hij doet het niet. Het is de zonde van de ascedia, van de ledigheid. U kent dat van het spreekwoord, ledigheid is des duivels oorkussen. Als we niet bezig zijn met iets positiefs, dan kan de duivel ruimte krijgen om dat met begeerte naar iets negatiefs in te vullen. We zien dat bij koning David in het Oude Testament, niet meet en oorlog, daar ergens op het dak aan het kijken en dan ziet hij die blote vrouw en van het een komt het ander en wordt het overspel en moord. Er is daar natuurlijk meer aan het hand dan alleen ledigheid, maar het geeft de duivel wel kans. Het is daarvan een voorbeeld. En het is belangrijk, die zonde van nalatigheid, om dat te bestrijden in ons leven. Hoe doe je dat? De Heer Jezus zegt, zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Nieuwe vertaling, vroeger die had de vredestichters, dat is ook een goede vertaling. De vredemakers staat er letterlijk in het Grieks. Dat betekent dat je je inzet voor de vrede. En dat heeft een horizontale component, maar ook de verticale natuurlijk. Dat wij in het reine, in vrede leven met God en met mensen. En dat heeft alles te maken met Christus toerekenende gerechtigheid, maar vervolgens krijgt dat ook concreet gestalte in ons doen en nalaten en de houding ten opzichte van de naaste. Zalig zijn de vredestichters. Dat is niet iets wat vanzelf gaat. Ik was in Australië een keer in een situatie waar ik het best wel eng vond dat een oudere collega van mij, de Presbyteriaanse kerk, dominee Raven Cameron Smith, optrad als vredestichter. Wij hielden allebei van wandelen en van een goed gesprek tijdens de wandeling. En vooral als dat in de buurt van de natuur was of in de natuur, dan was dat fijn. En op een morgen liepen wij daar in het verre Tasmanië, eiland onder Australië, bij zo'n natuurgebied, bij de ingang daarvan, met de weg die erin leidt. En in één keer gierende banden en twee auto's die heel woest op elkaar inreden. Net geen botsing. Deuren zwaaiden open. Een jonge man sprong eruit, trok de deur open van de andere auto en begon die andere jonge man in elkaar te slaan. Vanwege zondige liefdesrelaties en wat de een aan zijn huidige vriendin had. Dat soort toestanden. Mijn vriend aarzelde geen ogenblik. Ik was een beetje van bang, anders worden wij, die mensen zijn zo doorgedraaid, dan slaan ze ook ons in elkaar en zo. Hij stapte erop toe en hij zei, ik ben dominee Smith, Presbyteriaans predikant. Dit is niet de manier om het op te lossen. Schud elkaar de hand en maak vrede. En het bijzondere was dat zijn geloof in die situatie beloond werd. Ik raad het niet zomaar iedereen aan om dat te doen, maar hij deed dat in het geloof. En ze schudden zowaar elkaar de hand. Ieder stapte in zijn eigen auto. We hadden nog wel een beetje over gehad wat er aan de hand was, maar uiteindelijk stapten ze allebei in hun eigen auto en reden rustig weg. Zalig de vredestichters. Dat kan je toepassen op het schoolplein, dat kan je toepassen in het zakenleven en soms moet je het binnen de kerkenraad toepassen in de kerk. Gaan op Gods waarheid, harmonie met de schrift, harmonie met onze naasten op die basis volgens Gods waarheid. Als je dat actief gaat doen, zul je Gods kinderen genaamd worden. Dat waren de 7 zaligsprekingen. Ik kan niet veel langer meer doorgaan vanmorgen, want we moeten het ook niet te laat maken. En u hebt heel veel gehoord vanmorgen. Dus kort even de laatste paar punten van de preek. We zien dat dit alles niet los verkrijgbaar is. Dat zien we in de volgende verse. Het is aan de ene kant goed om die dingen te doen wat de Heer Jezus hier zegt en te bouwen op het woord van God. Maar dat moet u niet doen zonder de Heer van het Koninkrijk. Alsof het een soort theorie zou zijn die los verkrijgbaar is. En nou, dan word je misschien een goed mens of een beter mens. Maar daar is het Heere God niet om te doen. Het gaat erom dat er een nieuw koninkrijk der hemelen komt en de wedergeboorte van alle dingen. En iemand zit daar straks op de troon om te oordelen en wij moeten met hem wandelen, hem navolgen. Daarom zijn er nog 2 extra zaligsprekingen, zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat is God spreken door de schepping, waardoor je kan erkennen of iets natuurlijk rechtvaardig is of niet. Een echte waarheid die echt geopenbaard wordt in de schepping door God spreken. En dan meer in het bijzonder de vervolging omwille van het navolgen van de Heere Jezus. Die ook die gerechtigheid leeft en alle gerechtigheid komt vervullen waar ze aan ons ontbrak. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Ja, want dat is wat ze moeten doen. Mensen die bij hun eigen waarheid leven, die tegen Gods waarheid ingaan, die moeten liegen. Ja, dat zien we in de wereld. En dan liegen ze elke tweede zin om hun eigen waarheid. Ja, later gaan ze het zelf geloven. Maar wordt er daarmee waar? Nee. Nee, daarom is het liegende kwaad tegen u spreken om mijnentwil. En dan belooft de Heere Jezus, verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Het hart van de mens verandert niet door de eeuwen heen. Van de berg Karmel, de tijd van Jeremia als eenzame profeet. En uiteindelijk de zoon die naar de wijngaard gestuurd wordt en dan gedood wordt omdat hij de erfgenaam is en dat ze dan zelf in beheer zijn. Nee, de Heere God is het erom te doen dat hij een volk heeft wat vruchten draagt. Dat zien we later in de gelijkenis. En hoe blijken die vruchten? Nou, dat we, als we bouwen bij die 7 zaligsprekingen op het woord van de Heer Jezus, dan gaat de waarheid van de Heer God steeds meer gestalte krijgen in ons leven. Zijn we minder gericht op deze wereld, maar zoeken we juist de toekomende, is het niet ikke, ikke, ikke. Maar kijken we breder. Zijn we niet afgunstig. Al die zaken die we doorgelopen hebben, daar worden we betere mensen van. En dat verspreidt licht. Want naarmate we volgens Gods waarheid wandelen, kan je zien dat dat goed is, dat dat heilzaam is. Daarom noemt de Heer Jezus zichzelf het licht der wereld en noemt hij ons eigenlijk ook kleine lichtjes. Waarom? omdat we diezelfde waarheid van de Heere God en zijn regering navolgen en daarvolgens leven. Als je dat doet, dan kunnen andere mensen dat zien. En dan weet je, dit is de weg, wandel daarop. Want de opening van Gods woorden geeft licht. Dan weet je, dit moet ik niet doen, want en als ik het doe, dan moet ik schuld belijden. Want dat is niet de bedoeling. Daar wordt de Heere God, de naaste, de wereld niet beter van. Alleen maar mijn tijdelijk verlangen en dan zit ik met de brokken. Dat kan je zien door de opening van Gods woord dat licht geeft. Zijn licht en waarheid. Waarom we moeten bidden dat hij die nederzendt in ons leven. Dus een licht en tenslotte ook een zout. Ik had u dat beloofd dat ik dat nog even zou uitleggen. Zout, dat is bederfwerend en smaakgevend. Ik eet af en toe havermout en na al die jaren vergeet je soms morgens om de zout bij te doen. En als je dat dan gedaan hebt en je neemt het eerste hapje, dan proef je het meteen. En dan pak ik mijn potje met Himalaya zout en dan draai je een paar keer en meng het goed doorheen. En dan, hey, nou is het weer lekker. Nou komt de smaak werkelijk tot zijn recht. Zo is het ook dat wij een zoutend zout zijn als we leven volgens de waarheid van de Heere God. Dat geeft ook dat gevoel van, ja zo moet het, zo komt het tot zijn recht. Zo is het volgens de scheppingsorde, zo heeft de Heere God het bedoeld, zijn gerechtigheid. Maar het heeft ook een tweede aspect, namelijk bederfwerend. In de tijden toen er nog geen koelkasten en diepvriezen waren, toen was de enige manier om vlees langere tijd te bewaren. Ik denk nou even terug aan het andere land waar ik gewoond heb, Zuid-Afrika. Daar doen de mensen aan gedroogd wildsvlees, biltong heet dat. Snij je bepaalde delen van de bok of de koe, die snij je af, die daarvoor geschikt zijn. En die worden dan gedroogd, maar niet alleen gedroogd. Voor die tijd worden ze behandeld met zout en met koriander en soms ook andere specerijen. En op die manier kan je vlees laten drogen en dan kan het maanden na die tijd, kan je nog steeds eten, is nog goed. Waarom? Zout is bederfwerend. Dus het maakt, als wij leven op de manier van de Heer Jezus, bouwend op Gods woord, dan worden we minder aangetast door de gevolgen van de zonde tijdens onze omwandeling op aarde. Want de zonde doet zijn verderfelijk werk. En als je daarmee bezig houdt, wordt je denken verpest. Wordt je lichaam bezoedeld. Gaan de relaties kapot. En dan is zout, dan is het doen op de manier van de Heere God. En je niet met de troep op je telefoon bezighouden. En je kunt dat allemaal zelf uw eigen ding invullen. Dat is bederfwerend. Want op die manier hou je de aantasting van de zonde op een afstand. Een zoutend zout. Een lichtend licht. Een zeven zalig sprekingen. Om zo heel bevindelijk in gebed uw leven open te leggen aan de Heere God. En die zonde niet te doen alsof het niet bestaat. Maar juist het voor de Heere te belijden. En dan het scherpe tweesnijdend zwaard. In geloof daarop toepassen. Dat is bevindelijke heiligmaking. Zalig als u het woord van God hoort en deze dingen doet. Amen.